der dood en der heiligen geestes is ons begin, onze voortzetting en ons einde, opdat God drieënig wordt verheerlijkt in zijn deugden, de zon daarop het diepst vernedert en het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we uit de 99ste psalm, de versen 1, 2, 3 en 4. We noemen u psalm 99. Looft met hart en stem, looft de kracht van hem, die het recht bemint in zijn rijksbewind. Het recht hebt gij gestaafd, geen gaan Jacob gaaft, toonde aan Israëls leden recht en billijkheden. Roemt nu onze God, knielt op zijn gebod, door zijn voetbak neer, heilig is de Heer, op zijn hoge troon, Amrams grote zoon en zijn broeder waren bij zijn priesters scharen. De eerste vier versen uit de 99ste psalm. Elkander belijdenis van ons heilig, algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God, des almachtigen vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We gaan nu met u lezen wat we vinden in het 8e hoofdstuk uit het boek Richteren, de verzen 22 tot en met 35. Richteren 8, de verzen 22 tot en met 35, die we ook in dit uur met u gaan overdenken. We zingen daarna het eerste vers uit de 73ste psalm. Toen zeiden de mannen van Israël tot Gideon: Heer, zo voor ons, zo gij als uw zoon en uw zoonszoon, terwijl gij ons van der Midianieten hand verlost hebt. Maar Gideon zeide tot hem: Ik zal over u niet heersen, ook zal mijn zoon over u niet heersen. De Heere zal over u heersen. Voort zeide Gideon tot hem: Eén begeerte zal ik van u begeren. Geef mij maar een iegelijk een voorhoofdsiersel van zijn roof. Want ze hadden gouden voorhoofdsierselen gehad, terwijl zij Ismaëlieten waren. En ze zeiden: We zullen ze gaarne geven. En ze spreidden een kleed uit en wierpen daarop een iegelijk een voorhoofdsiersel van zijn roof. En het gewicht der gouden voorhoofdsierselen die hij begeerd had, was 1700 sikkeren goud. Zonder de maantjes en ketenen en purperen klederen die de koningen der Midianieten aangehad hadden, en zonder de halsbanden die aan de halzen hunner kemelen geweest waren. En Gideon maakte daarvan een efod en stelde die in zijn stad de Ofra. En gans Israël hoereerde al daar dezelfde na. En het werd Gideon en zijn huis tot een valstrik. Alzo werden de Midianieten ten onder gebracht voor het aangezicht der kinderen Israëls en hieven hun hoofd niet meer op. En het land was stil 40 jaar in de dagen van Gideon. En Jerubbaal, de zoon van Joas, ging heen en woonde in zijn huis. Gideon nu had 70 zonen die uit zijn heup voortgekomen waren, want hij had vele vrouwen. En zijn bijwijf, terwijl te Sichem was, baarde hem ook een zoon, en hij noemde zijn naam Abimelech. En Gideon, de zoon van Joas, stierf in goede ouderdom. En hij werd begraven in het graf van zijn vader Joas de Ofra des Abiezrites. En er geschieden als Gideon gestorven was, dat de kinderen Israël zich omkeerden en de Baals nahoereerden. En ze stelden zich Baal-Berit tot een god. En de kinderen Israël dachten niet aan de Heere hunne God, die hen gered had van de hand van al hun vijanden van rondom. En zij deden geen weldadigheid bij het huis van Jerubbaal, dat is Gideon, naar al het goede dat hij bij Israël gedaan had. Van uw aanbiddelijke goedheid, heren, dat we ook in dit avontuur van deze uwe dag met elkander aan deze plaats des gebeds weer weder mogen samen zijn. En u buigen wij ons voor uw heilig aangezicht en wij bidden u, heren, wil ons naar het vrije van uw welbehagen genadiglijk gedenken en zegenen. Wanneer we uit uw woord een bladzijde gaan lezen en overdenken, wil er dan met uw heilige geest in meekomen, opdat uw geest dat woord toepassen aan de harten, het verklaren voor het verstand en het vrucht mag dragen in ons aller leven, Heere, wil ons dan maar schenken een oor om te horen, een hart om op te merken en te verstaan. U weet het, het is de bittere vrucht van onze diepe val. We missen het van nature. Dan staat dat hart wel voor alles open, maar wat geen God en Christus is, wij die begeerd hebben het leven in eigen hand te nemen, zelf koning wilde zijn en heerschappij voeren, los van u, koning der koningen en heer der heren. En het is tot mensen eigen diep verderf. En u bidden wij u, en wil dan uit genade, het zij voor het eerst of bij vernieuwing, onze harten nog eens voor uw woord ontsluiten. En mocht gij het koning in ons hart worden of zijn, Heere, dan moet er wel alles uit wat daar van ons in is. En dat kost wel eens pijn, smart der ziel, en doet wel tranen storten vanwege onze zonde, vanwege ons diep verderf. Maar het is tegelijkertijd toch zulk een gezegend voorrecht, Heere, want die waarachtige droefheid, die tranen geschreid naar u, o God, vergadert gij in uw fles. En die waarachtige droefheid naar u werkt toch een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Mocht u het nog eens schenken, Heer, ons onder onze kinderen, onder de jongeren en onder de ouderen, Ach, u kent ons allen, zoals we vanavond in dit godshuis zijn. Voor u is alles naakt en geopend. Gij blikt tot in de verborgenste schuilhoek van het hart van een ieder onze. Door grond en kennels hart, maar Heer, zie toch of er een schadelijke weg is. En leid gij ons op den eeuwige en enige weg achter u, de Heer. Dat we onder u te bukken en te buigen kregen. Dat gij koning in ons hart en in ons leven zijn mocht. Opdat u recht mocht te dienen en vrezen en liefhebben. En uw naam mocht te groot maken. Welzalig de mens die u mag vrezen en dienen, Heer. Daar staat gij voor in, voor tijd en eeuwigheid, voor lichaam en ziel. Zo smeken wij u dan om die genade als ons vanavond uit uw woord gaat voorhouden, hoe zelfs in het leven der genade, de allerheiligste, maar een klein beginsel, die er gehoorzaamheid heeft, wat is nodig, geduriglijk te vrezen. Hoe zegt men het zelf wel, gelukzalig is de man die geduriglijk vreest, opdat we toch een leven mogen kennen in diepe ootmoed en afhankelijkheid, in een tere en kinderlijke vrezen voor uw naam, dicht bij u de Heere te mogen leven, te vrezen voor de zonde, te zoeken en te bedenken de dingen die boven zijn. Ach, u weet het, Heere, ook na ontvangene genade, hoe is daar dikwijls een vallen, een struikelen van het hart, dat u mag kennen, Heere. En dan hebben de doodvijanden weer de overhand, Heere. Kom daar een donkerte, een magerheid over de zielen. En moet gij uw aangezicht in gunst verbergen, Heere. En hoe is daar uw rechtvaardige toren? En komen uw rechtvaardige straffen? Hoe hebben we te vrezen wanneer we u en uw inzettingen verlaten? Een eigenwillige godsdienst erop nahouden. Heren, we zien het in de wereld rondom ons. En we zien het helaas ook in de kerk van vandaag. Een godsdienst naar het vlees, Heren. Men wil af van de eenvoudigheid van de dienst des woords. En gij hebt het met nadruk gezegd dat het u behaagt om door de dwaasheid, dat is door de eenvoudigheid der prediking, zalig te maken die geloven. Het moet in uw kerk anders, de dienst moet anders, het leven moet anders, een godsdienst naar de begeerte van het vlees, Heren. En dan meent men Goden nog een genoegen te doen. Hoe zijn we steken blind, Heren, zonder waarachtige, hartvernieuwende genade. Want waar de ware genade gewerkt wordt, daar komt toch juist dat vragen naar u, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen, neig mijn hart en voeg het aan tot de vrees van uw naam. Dat hebben we nodig, o God, in de weg der waarachtige bekering, der waarachtige wedergeboorte. Maar wat hebben we dit ook nodig op de weg des levens, in de weg der verdere genade, om telkens maar weer het vlees te leren kruisen door de kracht uw geestes en de inwoning van u, o gezegende Heer Jezus Christus. Opdat we toch in ootmoed en afhankelijkheid levend, bevreesd mogen zijn voor de zonde, duivelwereld en zonde, telkens weer leren afsmeren en maar te wandelen op dat smalle pad des levens, dat ten leven leidt, Heere, welzalig Gij, die al zijn kracht en hulp alleen van U verwacht. Bewaar ons voor een godsdienst naar het vlees, aan de buitenkant van ons leven, Heere. O, daar kan gevonden worden een scheuren van het kleed, maar dat het hart niet gescheurd is, nimmer waarlijk zondaar voor God geworden, nimmer gekend dat diepe buigen voor U in het stof tegen U, ja U alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in Uw heilige ogen, nimmer gezocht de gerechtigheid in U, o dierbare borggerechtigheid, om met God verzoend en verenigd te mogen worden. Och, bewaar er ons toch voor, Heere, dat afgodische hart van nature breekt het maar. O Jezus, sla aan stukken de grendels onze ziel, dan zal het nooit gelukken, al wat U buiten hiel. Ach, Heere, leer het sterven, opdat we U niet derven, die alleen naar alles voor ons zijt. Wil zo in zegenende zegening ons gedenken, in de verzoening en uitdelging van al onze zonden en ongerechtigheden, het zij met gedachten, woorden of daden tegen U bedreven. Wil U gedenken al degene die naar ons luisteren. Gij hebt meer dan één zegen. Gij zijt nog aan tijd, nog aan plaats gebonden. Wil ook voor hem met het woord meekomen. Gedenk aan alles wat wachtend is op Uw zegen. Wat met wenende ogen op U staart. Wat uitziet naar U en Uw heil. Wat in smekend verlangen, in biddend uitzien, het betraande oog hef tot U in den hemel, zeg Gij tot mijn ziel, ik ben Uw heil alleen. Heere, dan zult Ge toch niet achterblijven, dan zegt Ge het zelf in Uw woord, zo Hij vertoeft, verbijt Hem, want Hij zal niet achterblijven, Hij zal gewisselijk komen. Zo dragen we ook die broeder uit het midden van ons op, Heere, die in de komende dagen der week naar het ziekenhuis zal moeten. Ach, Heere, als U nu meegaat, dan kan het, dan is het ook goed. We hebben het nog gezongen, hoe donker soms de weg mag wezen. Gij ziet in gunst op die U vrezen. Wel nu dan, Heere, wil Hem gedenken, en zal Hij in het ziekenhuis geholpen moeten worden, wil de hand van de geneesheer genadiglijk besturen, Heere, en dan kunt U het nog zo maken dat Hij verwonderd wordt door Uw wondere daden. En ge mocht Uw zalige nabijheid Hem doen ervaren in het hart, grijpt de rechterhand des Heren aan. Ik, de Heere, help U en ik ondersteun U met de rechterhand mijner sterkte. Zo mocht Ge naar lichaam en ziel willen gedenken en bij het klimmen der jaren U behagen Hem nog wat te laten voor Hemzelf en voor de zijne. God van alle genade, zo dragen we alles aan U op, wat wachtend is op Uw zegen. Gij mocht Uw koninkrijk nog willen bouwen, Uw naam heerlijk maken, en ook onze zielen genadig zijn. Amen. Die geliefden, wat we tot dusver uit het leven van Gideon gehoord hebben, het tekent hem ons als een strijdbare held die het in een bezielend geloof voor de zaak des Heeren opnam. Toen van die zaak des Heeren naar het scheen niets meer te verwachten was. In eigen kracht had Gideon zijn loopbaan niet zo schitterend kunnen zijn. Maar de Heere had hem immers bij de aanvang van zijn loopbaan als richter over Israël gezegd: de Heere is met u, gij strijdbare held. In de kracht des Heeren heeft dan ook Gideon zich gezet tot de taak waartoe de Heere hem riep. En als nu God de Heere met hem is, wie zal dan tegen hem zijn? Niets en niemand. In de kracht der Heeren had Gideon zich opgemaakt en was hij als middeling Gods hand gebruikt om Israël te verlossen van de vijanden. Door die kracht is hij de bevrijder zijn volks geworden. Maar helaas, de laatste bladzijde uit het levensboek van deze Gideon zijn niet zo opwekkend. We leren ook uit dit leven van Gideon dat de Allerheiligste slechts een klein beginsel der gehoorzaamheid heeft. Ook tegenover Gideon is de Bijbel eerlijk. Ook hij is gekomen tot een diepe val. Deze geroepene God, die in de kracht der Heeren zulke grote dingen heeft gedaan. Die in de kracht der Heeren heeft gestreden. In de kracht der Heeren, Heeren naam heeft groot gemaakt. Maar die helaas zo ver van de Heeren is afgeweken. Als we niet wisten, geliefden, dat er geen afval der heiligen is. Dat God, waar hij zijn genade verheerlijkt in het hart van een zondaar, die genade nimmer terugneemt. We zouden zeggen, met die Gideon is het toch gegaan naar de nacht der verlorenheid. Maar God houdt trouw. Hoe diep ze mogen vallen, hoe ver ze mogen afwijken, toch geldt het altijd van het Sion God: ik, de Heere, word niet veranderd. En daarom zijt gij ook kinderen Jacobs niet verteerd. We zien het nu. Nu we gaan lezen en overdenken, de laatste bladzijde uit het levensboek van deze richter, waarin ons beschreven wordt de oorzaak die Gideon en zijn huis tot een valstrik werd. En het zij voor ons tot een waarschuwing, tot lering, om toch altijd Maar veel te bidden, Heere, leidt me toch aan uw hand in het spoor der gerechtigheid. Laat me niet los, geen ogenblik, want ik struikel en val keer op keer. De Heere geven dit uit genade. Dan gingen we dan eerst met elkaar uit de 19e psalm, 6e en het 7e vers. Psalm 19, het 6e en het 7e vers. Intussen doet gij uw arbeid waartoe de Heer u en u gaat bewegenen. De tweede collecte is een extra collecte voor de kerk. Midianieten weergekeerd onder zijn volk. Het is te begrijpen dat er onder dat volk grote blijdschap en vreugde was vanwege de totale overwinning die behaald was over de Midianieten die 7 jaren lang het volk hadden verdrukt en vertrapt door hun strooptochten en hun brandstichtingen en knevelarijen. De Heere had dat volk de overwinning gegeven door de hand van Gideon, die hij tot richter over zijn volk geroepen had. En we weten op welke wondere wijze de strijd gevoerd is geworden. En als nu Gideon dus weerkeert uit de strijd, dan wil dat volk zijn dankbaarheid aan Gideon tonen. Ze zien nu in Gideon hun man. Deze Gideon die zulke een schitterende overwinning over hun doodvijanden behaald had. Dat volk van Israël, als het hun dankbaarheid wil betonen, moet u goed indenken, dat is niet heel Israël. Als we hier lezen in het 22e vers, toen zeiden de mannen van Israël tot Gideon. Onder die mannen van Israël hebben we hier te verstaan de oudsten uit de vier noordelijke stammen, die hun deel hadden gehad in de strijd tegen de Midianieten. De mannen van Israël, dat zijn de oudsten uit de stammen van Manasse, Aser, Zebulon en Naphtali. De vier noordelijke stammen gelegen aan de westelijke zijde van de Jordaan. Deze stammen hadden ook het meeste te lijden gehad van de strooptochten der Midianieten. Want telkens weer, wanneer de Midianieten het land van Israël binnenvielen, moesten ze door dit stamgebied heen. Menigmaal, 7 jaren lang, moesten ze vluchten in de holen en in de spelonken der bergen en waren ze gedoemd tot armoede, ellende en hongersnood. En zie, nu had Gideon ze bevrijd van hunne vijanden. Wat hoopten ze nu door deze Gideon weer tot een hecht volk aaneengesmeed te worden? Want ach, die stammen, die leefden al jaren en jaren zo los van elkaar. Hoe dit kwam, omdat ze los van God leefden. Leeft de kerk ver van God, dan leven ze ook ver van elkander. Dicht bij de Heere leven draagt deze vrucht, dat dat volk ook dicht bij elkander leeft. Hoe zien we dat onder dit volk van Israël, geliefden? En zien nu begeerden ze, waar ze nu in Gideon hun man zien, en achten ze deze bekwaam om de stammen toch weer hechter aan elkander te verbinden. En dan zien ze voor zich een toekomst van welvaart, vrede, rust. Dat een ieder weer kan wonen onder, kan rustig wonen en leven onder zijn wijnstok en zitten onder zijn vijgenboom. En dan komen ze tot Gideon en dan willen ze hem koning maken. De mannen van Israël zeiden tot Gideon: heers over ons, zo gij als uw zoon en uw zoons zoon, dewijl gij ons van der Midianietenhand verlost hebt. Ze wilden dus Gideon koning maken. Dit was zonde. Al bedoelde dit volk het goed, toch was dit geheel verkeerd. Immers Israël had een koning. Israël was een zeer bijzonder afgezonderd volk. God had dat Israël afgezonderd van al de volkeren der heidenen. God wilde met dat volk zijn verbond maken. En God wilde uit dat volk naar het vlees, straks in de volheid des tijds, de Messias doen geboren worden. En nu had de Heere zijn bijzondere bemoeienissen met dit volk. Israël was een theocratische staat, dat wil zeggen God zelf was rechtstreeks de koning over dat volk van Israël. En hij regeerde door zijn wetten vanuit den hemel dat volk en had dat volk nu maar onder de Heere gebogen en Jehovah gevreesd en gediend, ze zouden rijkelijk gezegend zijn geworden. Maar ach, hoe blijkt dat hun terugkeren tot de dienst des Heren feitelijk maar zat aan de buitenkant. ze hadden wel hun kleed gescheurd, maar niet hun hart, toen ze meehielpen om dat altaar van Baal aan stukken te slaan en die heilige paal van Astarte te vernielen. Ach, het was alles maar een uitwendige reformatie geweest. Ze begeren niet die onzichtbare koning, niet de God der vaderen, niet Jehovah tot hun leidsman. Maar ze willen, net als al de andere heidense volkeren rondom, ze willen een zichtbare koning die over hen regeren zal. En zo verwierpen ze de God der vaderen en wilden geregeerd en gediend worden naar eigen keus en naar eigen wil, geliefden. Ach, Israël, maar zien we telkens weer ons eigen beeld. Want dat Israël, en dat was de bedoeling die de Heere met dat volk had, was immers in veel opzichten een type, een voorbeeld van het geestelijk Israël. Het Israël naar de verkiezing Gods. En zie, ze zeggen dan ook, daaruit blijkt dat hun vreze Gods maar schijn was. Vroomheid aan de buitenkant. Want ze zeggen, gij hebt ons verlost van de Midianieten. Ze zeggen niet, dat heeft de Heere gedaan. Oh nee. Ze eindigen met de weldaad die God ze geschonken had in de mens. En dat moet tot ondergang uitlopen. En zie, nu toont Gideon hier toch nog weer de vreze God. De waarachtige vreze God die in zijn hart woonde. Want als dat volk de Heere verwerpt en als dat volk hem het koningschap aanbiedt en nogal iets, het erfelijk koningschap, zodat het bij zijn sterven zal overgaan op zijn zoon, zodat zijn geslacht het koningschap zal voeren over Israël. Zie hier een vrucht van de genade, die toch verheerlijkt was in het hart van deze Gideon. Hij weigert dit pertinent. Dit weet hij heel goed. God heeft hem tot richter geroepen. En als richter was hij ingegaan om in des Heeren kracht de vijand te bestrijden. Maar God had hem niet tot koning over zijn volk geroepen. En daarom wijst hij beslist het koningschap voor zich en voor zijn huis van de hand. En zegt hij, nog ik, nog mijn zoon zal over u heersen. De Heere zal over u heersen. Hier geeft Gideon nog God de eer. Het is Jehovah die de overwinning gegeven heeft door Gideon als middel in zijn hand te gebruiken. Nog eens, hier zien we nog een schone vrucht van de genade die in zijn hart verheerlijkt was. Hij begeert het koningschap niet. Hij houdt zich binnen de kring waarin God hem geroepen heeft. Hij laat zich door mensen niet dringen, niet brengen op een plaats waar God hem niet gebracht heeft. En daarom pertinent weigert hij dit koningschap. Hier is Gideon nog een ogenblik de man die openbaart de vreze God, de genade die in zijn hart verheerlijkt was. Want geliefde, het koningschap afwijzen is alleen een vrucht van wederbarende genade. Ach, hier zien we zo duidelijk weer het beeld van de mens. Wij willen allen zo gaarne koning zijn. De diepe oorzaak, de wortel van mensen val, En was het dit niet, dat die mens de teugels, het bestuur van zijn leven in eigen hand wilde hebben? God van de troon en de mens op de troon, de mens komt. De mens wil zijn eigen weg banen, wil zijn eigen leven leven en wil zijn eigen gang gaan. Het zit de mens van nature in het bloed. Wij willen niet dat hij koning over ons zij. Het is genade, wederbarende genade, hartvernieuwende genade, zielsvernederende en vertederende genade. Als een mens van zijn eigen ingebeelde hoogte wordt afgebracht en daar wordt een ootmoedig zondaar voor God geboren, die voor God krijgt te buigen in het stof en begeert dat de Heere koning over hem zij. Dat de Heere hem leidde en regeren en besturen. Grote genade, geliefde, als we op dat plekje gekomen zijn. Als we de teugels van eigen leven in Gods hand hebben leren leggen. En we onder de genade scepter van koning Jezus mogen leven en mogen verkeren. U kiest ons hart onder ramp en smart eeuwig tot zijn koning, geliefde. En levende onder de heerschappij van die gezegende koning is dat volk wel bewaard. Bewaard tot in der eeuwen eeuwigheid. En daarom komt onmiddellijk weer de vraag tot uw lieder hart. Hebt ge ook leren buigen onder die koning? Kom, zeg het nog eens heerlijk, bij je aan je eigen koningschap ontdekt. En is je kroon al eens omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd geworden. Want dat is een doorgaand werk, van eigen koningschap afgestoten te worden. Van eigen troon verjaagd. Om als een ootmoedig, afhankelijk schepsel te leven onder de heerschappij van die koning. En het de lust des harten zijn mag hem te dienen. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen. Leren hoe hij wandelen moet. Kostelijk blind, dus hier nog in het leven van deze Gideon, de genade die in dit hart verheerlijkt was. Want die genade alleen leert in ootmoed buigen voor God, wijst het koningschap af en erkent de Heere als de enige almachtige gebieder en regeerder. En toch, geliefden, genade en zonde liggen zo dicht bij elkaar. Wat zien we dit in het leven van deze richter Gideon? Wat zien we dit telkens weer in het leven van Gods kerk? Genade en zonde vlak bij elkaar. Vrezen in hetzelfde uur voor een kleine zonde en vallen in een grote zonde. Hoe hebben de allerheiligste slechts een klein beginsel der gehoorzaamheid. Hoe hebben we toch te waken, geliefde? Hoe hebben we toch telkens en telkens weer te strijden tegen alles wat ons afvoert van de Heere en van zijn zalige dienst? Hoe heeft de Heere Jezus zelf vermaand? wie volharden zal tot den einde toe, die zal zalig worden. O genade en zonde vlak bij elkaar. Kent u daar wat van in uw eigen leven? Naarmate we dit meer leren kennen, zullen we meer leren in ootmoed, afhankelijkheid van de Heere te leven. Vrezen we meer en meer in een heilige vrezen voor de zonde. En het is het ons voortdurend gebed geworden. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Zie, deze Gideon, het koningschap heeft die finaal afgewezen. De Heere is koning en hij heeft u verlost uit de hand der vijanden. Maar nu gaat deze Gideon vertellen aan die mannen van Israël dat hij één begeerte heeft. En dan stelt hij een vraag die ons stilmaakt van verbazing over zo grote tweeslachtigheid. Het ene ogenblik wijst hij het koningschap af en het andere ogenblik begeert hij priesterschap. Wat is de mens, wat is in hem te prijzen, dat gij, o God, een gunst wilt bewijzen. Nog eens, we staan verbaasd, we worden stil van die grote tweeslachtigheid in het hart van deze Gideon. Ben je zelf wel eens een weinigje ontdekt aan de roerselen van je eigen hart? En och, weet u wat we dan zeggen? Ja, heren, nooit zullen we diep genoeg leren kennen wat daar al niet leeft in ons hart, ook na ontvangene genade. De kennis van de diepte der ellende waarin een mens zichzelf gestort heeft, komen we nooit in uitgeleerd. Even zo min als dat we klaarkomen in de kennis der grootvergevende genade en liefde des Heere, Heere. O, dat hart van een mens. En dan die grote tweeslachtigheid hier. Want nu gaat Gideon die ene begeerte die hij heeft, gaat hij bekendmaken. Dan zegt hij tot die mannen, één begeerte zal ik van u begeren. Geef mij maar een iegelijk een voorhoofdsiersel van zijn roof. Want ze hadden gouden voorhoofdsierselen gehad, terwijl zij Ismaëlieten waren. Dit woord moet u goed verstaan, terwijl zij Ismaëlieten waren. Dat ziet nu niet op het geslacht van die Midianieten, maar het Ismaëlieten wordt hier gebruikt als een verzamelnaam. De Ismaëlieten waren bekend als Bedouinen, als nomadenvolken. Wel nu, ook de Midianieten waren Bedouinen, nomadenvolken. En daarom worden ze onder die algemene naam hier nu aangeduid Ismaëlieten. Dus niet naar het geslacht, maar het is hier een verzamelnaam. Van deze nomadevolkeren was bekend dat ze geweldig van sieraden hielden. Ze versierden zichzelf en hun beesten met allerlei kostelijke sieradiën. Daarom hebben we het gehoord, ook de vorige keer in de Bijbellezing. Gouden kettingjes en klokjes om de halzen der paarden. En zelf waren ze soms ook opgedirkt met allerlei sieraden. Wel nu, toen Israël, deze noordelijke stammen, de overwinning behaalden over de Midianieten, viel hun dus een grote roof ten deel. Hadden ze ontzettend veel gouden sieraden. En u vraagt, begeert Gideon, dat ieder hunner, zo zegt hij, hem geven een gouden voorhoofdsiersel van zijn roof. Wel nu, dat zijn ze toe bereid. Onmiddellijk. Er is zoveel. Er wordt een kleed uitgespreid. En een ieder werpt daarop dat kleed zo'n gouden voorhoofdsiersel. En hij krijgt nog meer dan hij gevraagd heeft. Want we lezen, wij zullen ze gaarne geven. En een ieder wierp zijn voorhoofdsiersel van zijn roof. En een gewicht der gouden voorhoofdsierselen die hij begeerd had, was 1700 sikkelen goud, zonder de maantjes en de ketenen en de purperen klederen, die de koningen der Midianieten aangehad hadden, en zonder de halsbanden die aan de halzen hunner kemelen geweest waren. Ze wierpen dus rijke schatten van goud op dat kleed. 1700 sikkelen, dat vertegenwoordigde een waarde van ruim 50 pond goud. Nu waren die mannen van Israël zeer benieuwd wat hij daarmee nu zal gaan doen. En waarom hij al dit goud begeert. Ze zien dus met verlangen uit wat er nu geschiet. Zal hij al dit goud nu gaan gebruiken voor de dienst der Heeren? Zal hij het gebruiken om de tabernakel, die daar nog altijd te Silo stond, weer te herstellen? Zal hij al wat hij nu begeert gaan gebruiken, dat de dienst van Jehovah onder Israël weer in ere komt en het heiligdom te Silo uit het stof weer wordt opgericht? Helaas, waren het zo geweest. Hier lezen we nu, en hoe diep droevig is dit. En Gideon maakte daarvan een efod. En hij stelde die in zijn stad te Ofra. Gans Israël hoereerde al daar dezelfde na. En het werd Gideon en zijn huis tot een valstrik. Daar gaat hij nu van al dat goud dat hij gekregen heeft een efod maken. Nu zijn daar verklaarders die hebben dit zo uitgelegd. Alsof nu Gideon een gouden afgodsbeeld gemaakt heeft, zoals bijvoorbeeld geschied is ten tijde van Israël in de woestijn, toen Aaron van de sieraden een gouden kalf liet vervaardigen waarom Israël danst. Zoals ook Jerobeam na de scheuring des rijks de gouden kalveren oprichten te Dan en te Bethel. Nee, dat heeft Gideon niet gedaan. Hij was hier niet in overtreding van het tweede gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Hij maakte dat staat er nadrukkelijk. Hij maakte daarvan een efod en bracht dit in de stad waar zijn huis stond te Ofra. Een efod. U weet toch wat dit was, een efod. Dat was het kostelijkste kledingstuk van de hoge priesterlijke kleding. De efod was een kledingstuk dat uit twee helften bestond. Een voorstuk en een achterstuk dat afliep van de schouders tot ongeveer op de knieën. Dat kledingstuk, die efod, was geheel doorweven met gouddraad en van zuiver wit getwerend linnen gemaakt. Dat was dus een zeer kostbaar stuk. En die efod die werd op de schouder vastgemaakt met een gouden ketting, een gouden lus als het ware, waardoor beide helften van die efod bij elkaar werden gehouden. En die gouden gesp was weer vastgemaakt aan een gouden kastje waarin een kostelijke steen vervat was. In die twee stenen dus, de rechter en de linkerschouder, waren, daar staat zo in Exodus, waar we de beschrijving van de efod lezen, in die beide stenen van de efod waren de 12 namen van de 12 stammen Israëls gegraveerd. Daar staat met steensnijderswerk. Die namen waren daar dus als in gebeiteld. Tegelijkertijd behoorde dan bij die efod de borstklap. Die was met gouden kettingjes aan die efod verbonden. En in die borstklap waren dan ook weer 12 kostelijke edelstenen. Op elke kostelijke steen een naam van de stam van Israël gegraveerd. Dat liet Gideon nu maken. En dat liet Gideon brengen in zijn huis te Ofra. Die man die heeft het hier nog misschien even goed bedoeld. Maar hij heeft hier niet gevraagd naar de wil des Heeren. Dit is Gideon en zijn huis, maar ook heel het volk van Israël, tot een valstrik geworden. Want deze Gideon, die nu de efod had, en de borstklap, dat was, behoorde bij elkaar, die borstklap was feitelijk een vierkante zak, van boven open. In die borstklap bevonden zich twee gouden staafjes, de Urim en de Tumim. Daardoor vroeg de hoge priester door die Urim en Tumim wat des Heere wil was over zijn volk. En zo maakte dan de Heere zijn wil aan zijn volk bekend. En zie, nu gaat Gideon op eigen gezag aan zich trekken het priesterschap. Het koningschap verwerpt hij en het priesterschap, waar hij ook helemaal niet in treden mocht. Dat doet hij nu. En zo werkt Gideon een eigenwillige godsdienst. Hij zal dan de Heere wel eens vragen hoe het moet, terwijl Jehovah, de God van vader Abraham, Isaac en Jacob, zo nadrukkelijk geboden had dat hij alleen wilde wonen onder dat volk van Israël in de tabernakel die te Silo stond, daar in het heilige der heiligen, boven het verzoendeksel, waarin er telkens het bloed gesprengd werd van het offerdier tot verzoening der zonden. En boven dat bloed tronende kon God gemeenschap hebben met zijn volk. En kon dat volk gemeenschap hebben met Jehovah. Maar nu verwerpt Gideon de tabernakel die daar al was ze in stof verzonken, er toch nog was. En er was nog het priesterschap, hoe ver ook afgevoerd van de dienst van de levende God. Maar in plaats van die dienst des Heren te herstellen en de Heren te gaan dienen en vrezen en daarin zijn volk voor te gaan, Jehova te dienen, zoals hij nadrukkelijk gezegd had dat hij gediend wilde worden, gaat hij nu in een eigenwillige godsdienst Jehova dienen en is hij oorzaak dat heel dat volk van Israël hem naoereert en zich afkeert van Jehova, Israëls God. O, die eigenwillige godsdienst, geliefde. Het werd Gideon en zijn huis. Het werd het volk van Israël tot een valstrik. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn gebonen. Het heeft zich anderen gewoon naar zijn lust verkoeren. Die eigenwillige godsdienst brengt niets dan oordeel, ellende, verlating van God. En het einde zal zijn, ze storten van de top van eer in eeuwige verwoesting neer. Ach, wat zien we het in de tijd waarin we leven, jong en oud. Ziet ge het niet, dan zijt ge nog stekenblind. En helaas, het wordt niet opgemerkt. We leven in een tijd waarin men vol is van eigenwillige godsdienst. We moeten de Heere wat anders gaan dienen. We moeten niet meer die eenvoudige leerdiensten hebben. Tweemaal zondags een leerdienst. Als je dat 's ochtends houdt. En dan een preekje, liefst niet langer dan 20, hoogstens 25 minuten. U ziet die openbaringen in je eigen kerkelijk leven, geliefde. Zo ver gaan we weg. We zitten, we stikken in de eigenwillige godsdienst. God heeft zo kennelijk en zo naar waarheid gezegd dat het hem behaagt door de dwaasheid, dat woord betekent in onze taal, door de eenvoudigheid der prediking zalig te maken die geloven. Maar zegt men, en het jonge volk, en dan moet je gaan kijken bij al die klanten. De kerken lopen leeg. Het jonge volk slentert daar langs de straten. In plaats van ze binden en verzamelen, verstrooien ze meer en meer. Je kunt het zo zien, men is zo stekenblind in zijn eigenwillige godsdienst. We moeten God meer gaan dienen, niet zo verticaal, horizontaal. We moeten alles doen voor onderdrukte volkeren. We moeten bijstand verlenen daar en bijstand geven ginds. Dan leven we naar het voorbeeld van Jezus. En dan krijgen we de hemel op aarde en het zal ons goed en zalig zijn. Eigenwillige God. Een leerdienstje, 's morgens heel kort. Houden we 's avonds nog dienst, dan moeten dat discussiediensten worden, of informatiediensten worden. De predikant moet met een bepaald team zijn preek klaarmaken over allerlei vragen van het leven, van dag, van den dag. En zo bouwen we ons een vrede en een lust en een liefde die niet uit God is. En zo gaat de kerk naar de afgrond. Wees nou toch eens eerlijk, ik bid het u, God hoort me uit de diepst van mijn ziel. Wat hebben al deze dingen gewerkt? Dat al meer en meer de kerke Gods wordt afgebroken. Dat waarachtig van God bekeerde volk diep wordt bedroefd. We gaan mee met de wereld. We zinken weg in eigenwillige godsdienst. Het hoeft niet meer zus en het hoeft niet meer zo. Begrippen van zonde en genade. Wedergeboorte en bekering. Ze zijn al vreemd. Daar is een geslacht onder opgegroeid. Dat het al niet meer weet. Land, land. O kerk, kerk. Hoort des Heeren woord. En let op de roede. Wie ze besteld heeft. God beware u. God beware ons, jonge volk, bij de eenvoudigheid der waarheid die naar de godzaligheid is. Ach, jong en oud, bidden uw arme zielen toch, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen, neig mijn hart en voeg het samen. Tot de vrees van uw naam. Zie, daar zou de kerk nog gebouwd worden. Die is altijd, al de eeuwen door, is de kerk gebouwd door de eenvoudigheid der prediking van de waarheid Gods. En waar we zien dat die losgelaten wordt, allerlei moderne stromingen, en men maar oreert, maar in onze tijd wordt er wat anders gevraagd. Och, als ik nog eens eerlijk ben en ik spreek nog eens met jonge mensen en laat nou jong en oud er toch eens even alsjeblieft waarachtig uit je hart getuigen. Brengen u al die dingen je dichter bij de Heere? Antwoord eens, God hoort het. Heb je in die weg de vrede voor je ziel gevonden? Komt het altijd weer niet hier, bij de eenvoudigheid van het woord van God. God werkte 50, 100 jaar geleden, niet anders, in de weg der waarachtige bekering, dan God het vandaag zal doen. En het zal doen tot op dat uur, dat u zal komen op de wolken des hemels. Om te oordelen de levenden en de doden. God bewaren ons voor een eigenwillige godsdienst. We zien het hoe het afgelopen is in het leven van Gideon en in het leven van Israël. In de volgende paar versen die nu nog komen, wordt ons verteld hoe het verder gegaan is met Gideon en met Israël. Doordat hij afhoereerde van de dienst van de tabernakel te Silo. En er een eigen priesterdienst op na ging houden. Nog eens het koningschap afwees. Maar het priesterschap naar zich toe trok. Wat God zo nadrukkelijk verboden had. Wat hij oorzaak dat de poort weer werd opengezet. En Israël al meer afhoereerde van de levende God en weer buigen ging voor Baal en Astarte. En Gideon zelf, ach, hoe kan het anders? Als je het laatste van zijn geschiedenis leest, dan blijkt het dat die Gideon, ofschoon de Heere 40 jaar vrede gegeven heeft, nadat ze Midianieten verdelgd hadden, 40 jaren van vrede en rust. En hoe heeft Gideon die geleefd? Och, in zijn eigenwillige godsdienst had hij God niet mee. En zo heeft die Gideon in die tijd ver van God geleefd. En dan komt het, hè? Och, dan komt het. Zonde met zonde. En schuld met schuld vermeerderen. Ach, smeet me toch veel. Heere, houd me toch maar dicht. Ach. U. Zonde en genade, het ligt zo dicht naast elkaar. Hij nam zich vele vrouwen, hij gewon vele zonen. Zeker, nu was het in die tijd in het oosten wel gewoonte dat men meer dan één vrouw had, maar God had het nadrukkelijk verboden. En dat is altijd als het vlees heerschappij krijgt. En de vrezen Gods ligt eronder. Wat is er van het vlees niet te verwachten? Van het vlees is alleen te verwachten datgene wat God mishaagt. En wat je ziel ten verderven voert. Daar staat zelfs dat hij een bijwijf had in Sichem. In het stamgebied van Efraïm gelegen. En ook met dat bijwijf leeft hij. Krijgt hij een zoon. En hij noemt de naam van die zoon Abimelech. Dat zegt boekdelen. Weet u wat dat betekent? Abimelech. Mijn vader is koning. Hij heeft het koningschap afgewezen. Maar het blijkt dat hij als een koning geheerst heeft. En dat hij zijn eigen jongen nu noemt. Mijn vader is koning. Wat heeft die Abimelech nog een grote ellende gebracht over het geslacht van Gideon. Als Gideon gestorven is, dan maakt die Abimelech zichzelf koning. Laat al de zonen van Gideon vermoorden. Door bloed en vuur heeft hij zichzelf koning willen maken. Eén bron van ellende heeft hij gestort over dat afkoererende Israël. Door God zei, nu is het genoeg. Als hij dan met een legertje de stad Thebes omsingelt. Schuilen de mannen en de vrouwen van Thebes in de toren. Ze klimmen op het dak van de toren. En er is een vrouw die grijpt daar zo'n steen van dat dak. En die werpt hem op deze Abimelech. Zodat zijn hersenpan verpletterd wordt. Hoe worden ze tot ieder schrik vernieuwd als in een ogenblik. Hoe moeten ze het leven enden. Van angst verteerd in hun ellende. Ach, hoe droef is het afgelopen met deze held, Godsgeliefde. Wat had hij tot een rijke zegen kunnen zijn voor zijn volk en voor het huis des Heren. Het koningschap wees hij af, maar de zonde van het priesterschap heeft hij bedreven. Wat hebben we toch altijd en telkens weer een dagelijkse bekering van nodig. Hoe hebben we toch te waken voor inzinking in het geloof, geliefde. Hoe zegt de Heer het? Uw zonden zullen u vastijden. Het is duidelijk openbaar gekomen. In het geslacht van Gideon. Ten slotte lezen we dat Gideon stierf in goede ouderdom. Ach ja, gelukkig, gelukkig, geliefden. God is getrouw. En daar is geen afval der heiligen. Ze blijven met de diepe wortelen van hun leven in Christus. Daar kunnen ze in der eeuwigheid niet uit gelukkig. Want anders had ook die Gideon er zich totaal uitgezondigd. Maar op zijn ouderdom ligt toch een droeve schaduw vanwege de afwijking van de Heere en haar vruchten. O, het stemmen ons toch tot waarachtige verontmoediging voor de Heere. Door grond en kennen hart. Zie toch of er een schadelijke weg is, Heere. En leid mij op de eeuwige weg. En hoe is het nu na Gideon's dood gegaan? U leest het hier, geliefde, in de laatste verzen. Israël keerde zich geheel af van de dienst des Heeren. Het is de afgoden van Kanaan weer gaan dienen. Het heeft in de plaats van de God des Verbonds als afgod gediend de Baal Berit. Berit is de Hebreeuwse naam voor verbond. Baal Berit wil dus zeggen Baal des Verbonds. In plaats van dat ze Jehovah, de God des Verbonds, dienden, koppelden ze zich aan Baal en verwachten van Baal in Baals verbond alle zegen voor tijd en eeuwigheid. Maar het heeft geleid tot hun ondergang. O geliefden, droevig is het ook afgelopen in dat huis van Gideon. Bedenken we toch, indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal dan de goddeloze en de zondaar verblijven? Indien de Heere zo de zonde van zijn kinderen bezoekt, laten we het bedenken, jong en oud, hoe zal God de zonde bezoeken van die mens die het weet, maar niet wil? Buigen we voor God in het stof, jong en oud, smeken we de Almachtige om die waarachtige bekering, om een leven te mogen kennen. En dat is weer zo nodig, telkens en telkens weer ook na ontvangene genade. Kruisig gij mijn oude zin, neem geheel mijn boezem in, leer me in uw kruisdood meegekruisigd sterven en herboren opgestaan, achter u ten hemel gaan, een leven dicht bij de Heere, o Sion. Daar hebt ge Gods zegen en Gods gunst op te wachten, een leven in de weg der heiligmaking. Sla een nauwe band om ellendene en doe me dicht en u verbonden blijven. Vrezen, vrezen, kinderlijke vrezen, zij door genade uw deel, Heere, houd me vast. Mijn ziel heeft u van nodig, elk uur, elk ogenblik. Amen. Derde vers uit Psalm 25. Heere, hoor genadiglijk dit gebed wat we zingend hebben opgezongen voor uw aangezicht. Zonde en genade, genade en zonde liggen zo dicht bij elkaar. En waar de Allerheiligste maar een klein beginsel hebben, daar mag ook ons hart wel beven, Heere. Biddend begeren, houdt u ons vast. Grijp gij ons bij hart en hand en leid ons in het spoor der gerechtigheid om uw naams wil. Bewaar ons voor eigenwillige godsdienst. O Heere, men meent u nog een welbehagen te doen. Men meent uw kerk nog te bouwen. En men ziet niet hoe het alles naar de afgrond voert. Satan zijn koninkrijk al meer bouwt. Bewaar ons, onze kinderen, onze jongeren. Heere, bewaar ons alle tezamen bij de eenvoudigheid der waarheid Gods, om u te mogen dienen in geest en in waarheid. Laat dan de wereld de vrome godsdienst spotten en lachen, maar wie het laatst lacht, lacht het best. O God, ontfermt u zo over ons en ons zaad. Ontfermt u over uw kerk. Amen. 14e vers uit Psalm 139. Doe zijn aangezicht over u lichten en is hij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.